Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Hiwa en ik wil het vandaag hebben over wat we kunnen doen in ons leven. Wat kunnen we allemaal wel doen en niet doen? En dat is een belangrijke vraag, zeker in deze tijd waarin mensen geconfronteerd worden met hele grote problemen en ik veel vragen krijg en ook veel mensen zie die wel gefrustreerd zijn omdat de problemen zo groot zijn en ze voelen zich zo klein en nietig dat ze denken, ja, daar kan ik toch verder niks aan doen. En dat betreft natuurlijk een situatie rondom de oorlog in de Oekraïne, de milieuproblematiek. Nou, de COVID-epidemie heeft ook nog heel wat sporen achtergelaten en zo zijn er nog een heleboel andere thema's. Omdat ik zoveel van die vragen kreeg, dacht ik, het is misschien toch leuk om weer eens goed te kijken naar wat die yoga van handeling, de karma yoga, ons te zeggen heeft, zeker in deze tijd waarin wij nu leven. Nou, je kunt kijken naar de karma yoga vanuit het perspectief van de drie hoofdyoga's, karma yoga, de yoga van handeling, de jnana yoga, de yoga van kennis, en de bhakti yoga, of de yoga van devotie. Dat is een klassieke indeling die in de Indiase traditie nog steeds gangbaar is. En er zijn er nog een heel aantal andere yoga's ook, hoor. Nou, voor de mensen die deze podcast wat vaker hebben gevolgd, die zullen weten dat ik erg gek ben op de Bhagavad Gita. En ook in die Gita wordt de karma yoga uitgebreid behandeld. Een paar versen, hele mooie versen in het tweede hoofdstuk. En dan vervolgens uitgebreid besproken in de hoofdstukken 3, 4 en 5. De yoga van handeling is misschien wel het meest populair van de yoga's, omdat het zo dichtbij is. Het gaat over jezelf, over wat je moet doen, niet moet doen. Het gaat over het hier en nu. Je kunt er meteen mee aan de slag. Dat is geweldig. En in de Gita is het ook zo dat dat deel, die hoofdstukken 3, 4 en 5, misschien wel de meest populaire hoofdstukken zijn. Toch wil ik je graag meegeven, juist voor de problematiek die voor ons ligt, om nog ietsje verder te kijken. Want het gaat iets verder dan alleen maar dat individuele perspectief over jouzelf en mijzelf. Het is geen masterclass wat ik geef. Het is niet zo dat je nu dit allemaal moet gaan doen en ik vertel hoe het zit, want helemaal niet. Dat weet ik niet eens. Dat zou ik ook helemaal niet willen. Je moet het zelf gaan onderzoeken en zelf kijken wat het je te zeggen heeft. Dat heeft waarde, dat kan je gebruiken in je leven. Dus het is geen masterclass, maar je kunt het misschien een interpretation class noemen. Op een andere manier kijken naar hetzelfde. Niet omdat je dat zo moet doen, maar omdat je eens kan kijken of het je aanspreekt of niet. Als we kijken naar die karma yoga, dan zouden we die eigenlijk kunnen verdelen in drie niveaus. We hebben het niveau van het individu. Dat is de individuele mens en wat heeft de karma yoga mij te zeggen voor mijn leven, mijn handelen, mijn doen en laten in deze wereld. Maar het is duidelijk dat wij niet in ons eentje hier over die aardbol stuiteren. We zijn eigenlijk geplaatst in een verhaal, een context, een plek op aarde, een land, een situatie met mensen om ons heen, familie, vrienden, werk. Kortom, een hele sociale context en daarin hebben we ook te functioneren. We kunnen dat niet loszien. We kunnen niet gewoon onze gang gaan en zeggen, ik heb helemaal niks met mijn omgeving te maken. Dat noem ik de context. De handelingen vinden ook plaats in een context en die context moet je meenemen als je die karma yoga verder wil bekijken. En daar ga ik ook wat voorbeelden van geven. En het derde deel is wat ik noem de matrix. En de matrix is eigenlijk iets waar alles met alles verbonden is. Het is net als een spinweb, alle draadjes zitten eigenlijk aan elkaar vast. Niks staat op zichzelf en niks gaat ook verloren. Zo meteen een mooi vers uit de Gita. Geen enkele inspanning gaat ooit verloren. Dat hoort eigenlijk bij die matrixstructuur, want daar zit alles in. Dat geldt ook voor wat minder leuke dingen, als denk aan de milieuvervuiling. Als wij natuurlijk heel veel CO2 uitstoten met elkaar, en als individu ook. En de stikstof en de fijnstof en de ozon en de PFAS, NFAS, nou, hoe ze ook allemaal mogen heten, al die stoffen. Ja, die komen in het milieu terecht en die blijven daar en die liggen daar ook voor een lange tijd. En dat zal ook invloed hebben op andere mensen uit andere delen van de wereld. En ook op generaties die na ons komen. Kort en goed, al die dingen zitten onlosmakelijk met elkaar vast. Dat laatste deel, dat is best wat ingewikkelder. En zeker in de karma yoga wordt dit wel heel erg mooi uitgewerkt. Maar helaas worden die versen vaak maar overgeslagen. En ik denk dat dat zonde is en dat we daarmee een kans laten liggen die juist nu zo nuttig is in deze tijd. Laten we kijken hoe het werkt. Ik zal nu één voorbeeldje geven, gewoon ter overweging, die je mee kan nemen in je meditatie. En in een volgende podcast zal ik proberen een aantal versen te laten zien die in de Gita staan en die eigenlijk horen bij die verschillende perspectieven, waardoor het hopelijk nog praktischer wordt dan zal zijn. Maar laten we eerst eens kijken naar die figuur Arjuna, de prins, die een van de twee hoofdrolspelers is in de Bhagavad Gita. Die prins die op het punt staat een oorlog te moeten voeren. De legers staan al tegen elkaar opgesteld. En dat is een oorlog waar heel lang aan gewerkt is. 12, 13 jaar lang zijn ze bezig geweest om die oorlog te voorkomen. Het is allemaal mislukt. En nu is het dan toch zo dat dat gaat gebeuren. En het thema van die Bhagavad Gita en het thema van de Mahabharata, waar de Gita een onderdeel van is, is in wezen dat begrip dharma, dat vaak wordt vertaald als wetten of plicht of morele regels, maar dat in deze Gita veel dieper gaat en ook in de Mahabharata veel dieper gaat, namelijk het is het fundament waar eigenlijk ieder individu, maar ook de samenleving en ook de hele schepping op rust. Het wordt dan ook vaak prachtig omschreven als datgene wat alle wezens ondersteunt. Dat is prachtig. Dat geldt voor mensen, dat geldt voor dieren, voor planten, de hele schepping, alles zit aan elkaar vast. Dat is die dharma. Nou, die dharma die was in gevaar en die moest beschermd worden, die moest hersteld worden. En dat is het thema wat eigenlijk voor ligt. En daarvoor was die oorlog noodzakelijk om toch te zorgen dat die dharma niet verloren zou gaan. Nou, dat is het thema. Arjuna wil het niet, want door toeval, of niet, maar in ieder geval, fact is dat mensen van zijn familie, mensen die hij hoogacht en lief heeft, in het vijandelijke kamp zitten. Daar zou hij moeten tegen strijden, dat wil hij niet. Dat kan ik niet doen. En nu zien we dus eigenlijk een dilemma ontstaan. En laten we die driedeling die we net besproken hebben maar eens toepassen. Enerzijds is er Arjuna als individu die zegt, ja, ik ben wel generaal en ik kan dat allemaal wel, maar ik wil het echt niet. Ik vind het heel verschrikkelijk. En ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik weet ook niet meer wat mijn plicht is in het leven. En ik ben helemaal in de verwarring. En dat is eigenlijk het beginpunt van die Gita waarin Krishna dan uiteindelijk hem zoveel mogelijk leert. Over wat een mens weten moet. En hij zijn eigen beslissingen kan nemen aan het eind. Let er goed op. Het is niet Krishna die zegt hoe het moet. Uiteindelijk wordt hij door een proces heen geleid en kan hij zelf zijn keuze maken. Of misschien is er eigenlijk wel helemaal geen keuze meer dan. Maar goed, dat zien we later. Arjuna heeft dus dat probleem. Hij kan het niet meer. Maar hij heeft ook een context. Hij zit niet in zijn eentje daar op dat veld. Nee, hij is met zijn broers, met allerlei andere mensen en allerlei vorsten en legers die zich hebben verbonden aan het lot van deze Pandava's. Want zo heten die broertjes. Die zitten daar. Die zijn daar ook allemaal. Krishna is daar. De legers staan opgesteld. En ja, zijn oudste broer, Yudhishthira, die zal de nieuwe koning worden. En daar heeft hij ook een verplichting tegenover. Dus hoe moet dat nou? Hij zelf zit met zijn eigen verhaal. Maar vervolgens is er ook nog het verhaal van zijn familie en van zijn land. En dan komen we op het derde punt, dat van die matrix. En dat gaat eigenlijk helemaal niet meer over Arjuna. Dat gaat ook niet over zijn familie. Gaat ook niet over de goede en de slechte. Dat gaat over de dharma zelf die in gevaar is, die moet worden beschermd, want dat is de orde die door die hele schepping loopt. En dat klinkt misschien wat abstract, dharma, maar als je kijkt naar het milieu, dan begrijp je ook wel, wacht even, daar is ook een bepaalde orde in die wel intact moet blijven, want de hele biosfeer is daarvan afhankelijk zoals wij die op dit moment kennen. We kunnen, als dat verstoord raakt, dan verstoort alles en dan gaat er heel veel ten gronde. Er zullen wel weer nieuwe vormen ontstaan, maar dat wat we nu kennen is dan misschien wel letterlijk ten dode opgeschreven. En die dharma die is ongelooflijk belangrijk. En het gekke is, die dharma die is niet te definiëren in een aantal regels. Het is niet een soort fenomeen of een object. Het heeft kenmerken van een object, een fenomeen, ja. Maar het heeft ook kenmerken van een kracht of een stroom, levensstroom, die allerlei vormen kan aannemen, maar blijft staan dat die wel ondersteunend is. En uiteindelijk zie je dus in die Gita dat Arjuna vanuit zijn individueel perspectief gewezen wordt op zijn context van, let op, je bent een onderdeel van een bestaand verhaal. En vervolgens zegt hij, wacht even, maar je zit ook in een matrix en word je bewust van die matrix. Ga dat leren voelen. Nou, dat is niet een verstandelijk proces. Misschien kan je er een stukje doen, maar dat is ook fantastisch als je dit wil gebruiken in je meditatie. En voor nu zou ik de uitdaging wil aangaan om de yoga van handelingen. Dus wat kan ik doen in deze wereld? Is te voelen over deze drie belangrijke thema's. Dus het individu, wat kan ik als individu doen? Hoe zit het eigenlijk met die context? Waar ben ik onderdeel van? Je gezin, je familie, zorg voor je oude ouders of voor andere personen. En wat weet ik en voel ik ten aanzien van die orde die eigenlijk door die hele schepping stroomt en die gerespecteerd moet worden? Daar moeten we wel mee in tune zijn. Daar moeten we wel zorgen dat wat ik doe, hoe klein ook, dat dat wel in harmonie is met die veel grotere orde. En dan geef ik je toch nog een regel mee. Veel mensen denken, ik ben maar heel klein en heel zwak. Maar in de yoga spreken we eigenlijk niet over klein en groot en zwak en sterk. Dat is een mooie mantra uit een van de Upanishads die zegt, vuur is niet groot of klein, het heeft het vermogen om te branden. En een mens is niet groot of klein en niet zwak of sterk. Ieder mens kan een stap zetten. En die ene stap kan gevolgd worden door nog een stap. En druppel voor druppel kan je ook een emmer vullen. Dus we moeten ophouden met steeds zeggen, ik kan niks. We kunnen wel ons gaan verdiepen in, ja, maar hoe werkt dat dan precies, wat ik wel en niet kan doen? Dat is de wetenschap of de kunst van de handeling. Dat is de essentie van de karma yoga. Nou, volgende podcast wil ik het dan graag hebben over de Gita en hoe die is opgebouwd in die karma yoga. En dan denk ik dat je met me eens zult zijn dat het een heel handig hulpmiddel is om te kijken naar het niveau van het individu, het niveau van de context, de situatie en het niveau van de matrix, het geheel waar alles met alles verbonden is. Dank jullie wel en ik kom gauw terug met het vervolg.